Ter introductie van ons onderwerp, Jezus en de wet, neem ik je mee naar Johannes hoofdstuk 1. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 1, waar staat vanaf vers 1, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. En deze woorden zijn tegelijkertijd niet alleen introductie nu voor ons weekend hier, maar het zijn natuurlijk ook de introducerende woorden tot deze 23 hoofdstukken, of hoeveel waren het er ook alweer, van het Johannesevangelie. Woorden van gelijke strekking overigens vinden wij in nogal wat andere nieuwtestamentische bijbelboeken. Woorden die over in principe dezelfde dingen spreken, want het zal je niet ontgaan zijn dat ook wij zelfs onze bijbel hebben ingedeeld in twee delen met zo'n witte bladzijde ertussen. En dat voorste dikke deel, dat slaan we dan over, zeggen we, dat is het Oude Testament, slaan we over. En we beginnen meteen in het Johannes-evangelie meestal, denk ik. Maar in het Nieuwe Testament, zo heet dat. Dat betekent dat inderdaad niet alleen de Bijbel zelf, maar ook feitelijk heel de geschiedenis, ik noem het meestal voor het gemak de heilsgeschiedenis, omdat ik de geschiedenis nu eenmaal zie, bij voorkeur van de kant van het woord van God, dat wil zeggen van Gods standpunt uit, en dan is het heilshistorie. Maar die heilshistorie is in twee delen valt in twee delen uiteen, zal ik maar zeggen. De jaren voor Christus en de jaren sindsdien, de jaren na Christus. En de jaren voor Christus noemen wij een oud-testamentische periode of tijd. En daarna spreken wij over de nieuw-testamentische periode. Wij vinden dan inderdaad een tweedeling in de geschiedenis en ook in de Bijbel. In de Bijbel is het zelfs een tamelijk sterk idee. Want het laatste boek van het Oude Testament is geschreven pak een beetje zo'n 400 jaar voor Christus. Zodat er in de hele geschiedenis feitelijk ook een duidelijk gat zit. Een jaartje of 400, populair gezegd, waarin men van, ook populair gezegd, onze lieve Heer niks gehoord heeft. Die immers geen profeten zond of wat dan ook. Natuurlijk, er liepen ook toen mensen rond die zeiden, al zo zegt de Heer, dat hou je altijd natuurlijk. Maar niettemin 400 jaar van stilte, om zo te zeggen, daar kan ik nou niet verder op ingaan. En dan na verloop van tijd vinden we daar het optreden van ineens weer één profeet, een mens wiens naam was Johannes, van God gezonden, zoals hij hier wordt voorgesteld in het zesde vers. Maar die geschiedenis valt uiteen. Daar is ook een goede reden voor. De oud-testamentische tijd is van heel andere aard dan de nieuw-testamentische tijd. Begrijp me goed, tijd verandert niet, tijd loopt gewoon door, hè. Maar laat ik dan zeggen, de omstandigheden in die tijd waren toch van heel andere aard dan de nieuw-testamentische tijd. populair gezegd. Maar weer eens, in oud-testamentische tijd, pak een beetje 4000 jaren van Adam tot op Christus, was het een kwestie van wachten. Dat wil zeggen, God had zich geopenbaard, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze. Dat is Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1. God openbaarde zich voortijds veelmaal en op velerlei wijze via de profeten staat er. En deed daarin uiteraard beloften. Dat is wat er gebeurde, want hoe je dat nou ook draait, de mens zit altijd om iets verlegen. Hij komt altijd iets tekort. Of om het dan maar uit Prediker aan te halen, het eerste hoofdstuk van Prediker dan maar meteen. Daar staat: het kromme kan niet rechtgemaakt worden en wat ontbreekt kan niet geteld worden. Dat wil zeggen, hier onder de zon is alles krom. Ik heb het nagevraagd aan een wiskundige. Die heeft mij uitgelegd dat hier in de wereld als vandaag niets recht is. Recht bestaat alleen als ideaal. We denken dat het er zou moeten zijn. Maar het is er niet. Bestaat niet. Hè? Je hebt het ook moeten leren, of niet? Nee? Rechte lijn, de kortste verbinding tussen twee punten. Heb ik nagevraagd aan een taxichauffeur. Die wist niet waar ik het over had. De rechte lijn bestaat niet, net zo goed als dat de volmaakte cirkel ook niet bestaat. Wij weten dat hij er zou moeten zijn, we kunnen hem berekenen bij wijze van spreken, eventueel in zekere zin construeren, maar dat blijft nog altijd theorie, want de echte bestaat helemaal niet. Zo is dat. Het is ook inderdaad zo. In de tijd berekende men, dat is een paar honderd jaar terug, berekende men de banen van de planeten om de zon of waarom dan ook maar. En toen kwam men, werd gepubliceerd uiteindelijk in een klassiek boek, dat heette De Harmonie der Sferen. En een sfeer is dan, populair gezegd weer, die baan van een planeet. En de sferen zijn de banen van de planeten. En er werd geacht harmonie, samenhang in te zijn. Dat hoopte men. En zo werd het ook gepubliceerd. Later in elk geval bleek dat er helemaal geen samenhang in was. Integendeel, dat die banen ook niet mooi rond waren en dat je uiteindelijk van die planeten ook al niet op aankon. Zo is het nou eenmaal. Het bestaat gewoon allemaal niet. En dus vanwege de onvolmaaktheid, incompleetheid kun je dus ook zeggen, van alles wat er in de wereld is, zitten wij mensen verlegen toch om die idealen. Het zou er toch ergens moeten zijn. En als het niet is, is het dan misschien al geweest? Zou kunnen. En andersom, als het niet is, komt het dan misschien nog. En God zelf heeft daar geen twijfel over laten bestaan. Hij zei, dat komt nog. En om dan even heel snel te gaan. Als per slotverrekening God zegt in Genesis 1, laat ons mens maken, of wat er bestaat, laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Toen maakte hij weliswaar een mens, maar die was niet Gods beeld en gelijkenis. Dat moest nog komen. En het kwam ook pas later. Later wordt ons ook gezegd, nou ja, Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. Op verschillende manieren. De Romeinen 5, waarin dat zo zonder meer gezegd werd, enzovoorts, hè. En Adam kreeg kinderen en zonen naar zijn beeld en gelijkenis. Genesis 5 vers 1 staat het gewoon in. 5 vers 1. Zet. Naar zijn beeld en gelijkenis. En van ons allemaal staat in 1 Korinthe 15 dat wij van nature het beeld van de aardse mens dragen en niet het beeld Gods. Maar het wordt wel beloofd. Aangekondigd in Genesis 1 al. Ik geef dit nu alleen als voorbeeld, want het heeft met het onderwerp zelf niet zoveel van doen. Maar dat blijft heel de geschiedenis door ook zo. Hè? In de oud-testamentische geschiedenis vinden we het optreden van allerlei figuren waarvan we dan denken van, dat zou hem wel eens kunnen wezen, nu gaat het komen, maar het kwam nooit. Zie? Noach, Mozes, Jozua was ook een aardige. David trouwens ook. En van David wordt gezegd in. En van Jozua trouwens ook. In Hebreeën 4 wordt gezegd dat Israël weliswaar in de rust zou gebracht worden. Maar dat ze dat niet gedaan hebben. Het is nooit gebeurd. Het was wel aangekondigd. Ik denk, nou, ze gaan het doen. Maar het is nooit gebeurd. En Paulus in Hebreeën besluit dan met te zeggen, dus moet het nog gebeuren. En dus blijft er een rust over voor het volk Gods. Zoek hem maar eens op. Nou goed. Met andere woorden, in het Oude Testament was er verwachting. Enerzijds, vanwege de situatie in de wereld als zodanig, is dit het dan? Het zou toch wat meer moeten zijn dan wat het nu is. En anderzijds, omdat God inderdaad beloofde te brengen wat er nog niet was. Want God zelf zou het kromme recht maken. Leen ik even uit Jesaja, maar vooruit. Ik weet niet uit mijn hoofd waar ze gaan, dus kan het ook niet zeggen. Maar daar staat dat, in elk geval. God zelf zou dat wat krom is recht maken. En zou dat wat duister is, zou je licht maken en dat soort dingen meer. En inderdaad, wat ontbreekt, zou hij aanvullen, is misschien niet het goede woord, maar het zou in ieder geval niet meer ontbreken. Daar gaat het maar om. Hoe dat ook zij, heel wat nieuwtestamentische bijbelboeken beginnen op die wijze. Net zoals Johannes hoofdstuk 1, met te zeggen dat in oud-testamentische tijd God weliswaar sprak, maar het ging altijd over beloften Gods. God beloofde wat te zullen geven. God beloofde wat te zullen tot stand brengen. En de aardigheid van de nieuwtestamentische bijbelboeken is feitelijk dat ze voor de grote meerderheid allemaal beginnen met te zeggen dat die beloften Gods inmiddels vervuld zijn. Begrijp je me goed? Vervuld zijn geworden door de Heer Jezus Christus. Ik weet wel dat ook wij in hopen zijn zalig geworden met de woorden uit Romeinen 8. Dat wij ook, dat aan ons ook beloften gedaan zijn. In de Hebreeënbrief heette dat de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Maar het neemt niet weg dat de hoofdgedachte eerst is dat dat wat God beloofd heeft in oud-testamentische tijd, in het algemeen, heeft hij vervuld in de dood en opstanding eigenlijk van de Heer Jezus Christus. Daar is dat laatste woord nog niet over gezegd, want daar hebben we natuurlijk altijd vragen of zo van, bij mij is ook van alles krom, of nou bij mij niet, maar bij de buren wel natuurlijk. En bij mijn broeders en zusters uiteraard ook. Want daar ontbreekt ook van alles en er zijn steken los en dat soort dingen meer en volten krom. Nou goed. Maar het blijft zo dat de nieuwtestamentische prediking is, God heeft de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft vervuld, inmiddels. En dat wil ik je wel even laten zien. Ik heb een goede greep vandaag, een goede Bijbel. Handelingen 2. Dat is de eerste grote toespraak die we in de Bijbel vinden na de opstanding van Christus. Want vanaf de opstanding tot aan de Pinksterdag, dat waren 50 dagen, maar toen moesten ze binnenblijven en hun mond houden. Ook de mannen. Maar toen het eenmaal Pinksteren was, dan mochten ze spreken. Nou goed, in Handelingen 2 dan houdt Petrus een toespraak. Hij gebruikt de sleutel, zeg ik altijd, die hem ter hand gesteld was. Maar dat is uiteraard onverdrachtelijk bedoeld. Hij maakt het evangelie bekend, voor het eerst openlijk voor een groot publiek. En als het publiek vraagt, wat moeten wij doen? Mannen, broeders, in vers 37 zegt Petrus in vers 38, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. En bedoeld is uiteraard niet dat hen beloften gedaan worden, maar bedoeld is uiteraard dat de beloften die gedaan zijn vervuld worden. U komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn. Dat wil zeggen, niet alleen hier in Jeruzalem aan deze Joden. Sommigen maken daar een groot punt van en zeggen, ja, maar Peter sprak toch tot Joden. Zo, ja, als hij toevallig in Berlijn geweest zou zijn, had hij tot Duitsers. Ik dank je voor het nette woord. Had hij tot oppassen. Had hij tot Duitsers gesproken. Maar wat zegt hij? Hij zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen, dat wil zeggen volgende generaties ook, en allen die daar verre zijn. Dat wil zeggen niet alleen hier, maar over de hele wereld. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan heb ik altijd nog Handelingen 13, ook in één keer goed. Flink geoefend. Handelingen 13, waar Paulus aan het woord is, eveneens met een lange redenvoering. Die mag het nog eens dunnetjes overdoen. Hij gebruikt trouwens dezelfde schriftplaats uit het Oude Testament, onder andere. Dus hij doet er precies eender als Petrus. De boodschap is ook precies dezelfde. En dan zegt hij in dat verband, in vers 29, hij vermeldt de veroordeling, de kruisiging van de Heer Jezus, en zegt dan, en als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, en dus als vervulling van oud-testamentische schriftplaatsen, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf, maar God heeft hem uit de doden opgewekt, heel laconiek, God doet dat van, hè. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Met andere woorden, degenen die inderdaad een paar jaar zelfs, de discipelen namelijk, met de Heer Jezus waren opgetrokken, die Galileërs, weet u wel, die hebben hem gezien en herkend inderdaad. Met andere woorden, de opstanding van de Heer Jezus Christus is gewoon een historisch bewezen feit. Beter bewezen kan het ook niet worden. In 1 Korinthe 15 staat er zelfs bij dat er 500 getuigen van zijn. In elk geval, officieel. Nou, als je 500 getuigen kan aanvoeren voor de rechtbank, dan zit je wel goed, hoor. In Nederland althans. Sommige landen maakt het allemaal niks uit, maar vooruit. Maar er staat er ook, hè. Gezien door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Dus wat Johannes later in zijn eerste Johannesbrief schrijft, hè? Hetgeen wij gezien hebben, vers 1, 1 vers 1. Hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij getast hebben, dat verkondigen wij u. Want het leven, het woord, het leven is geopenbaard. En Petrus zegt daarover, en dat is niet 1 vers 1, maar ergens anders, dat is 2 Petrus 2, meen ik. Die zegt, want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Geen verhaaltjes, geen filosofietjes of iets dergelijks. Maar integendeel, we zijn getuigen geweest van zijn majesteit. We hebben hem gezien. En daar gaat het maar om. En dan, vers 32 van Handelingen 13. En wij verkondigen u de belofte, ter aanduiding eigenlijk van alle oud-testamentische beloften, compleet, heet bij elkaar gewoon de belofte. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen, dat hoeven niet noodzakelijk Joodse vaderen te zijn, trouwens Abraham was ook geen Jood. En Mozes ook niet. Kijk altijd even rond dan. En Mozes was ook niet die man die het Joodse volk uit Egypte verloste. Kun je overal lezen, dat soort onzin. Maar het is niet zo, hè. Dat weet je toch, hè. Waren geen Joden. Nee, het Joodse volk als zodanig bestond zelfs niet. Nou goed. Wij verkondigen nu de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat wil zeggen, gewoon in het verleden staat trouwens ook niet bij die tot onze vaderen geschied is. Zo kan je het wel opvatten natuurlijk, maar je kan het opvatten zo je wil. Het gaat gewoon om oud-testamentische tijd. Niks anders. Bovendien, hij spreekt hier in Antiochië, dat is ook al niet meer in Jeruzalem. Hè? Wij verkondigen nu de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk, zeggen de vertalers erbij, daarom staat het schuin gedrukt, dat namelijk God dezelfde, dat wil zeggen, God heeft de belofte vervuld aan ons, hun kinderen, latere generatie dus. En God heeft die belofte die hij in het Oude Testament gedaan heeft vervuld, als hij Jezus verwekt heeft. En voor alle duidelijkheid, maar ik blijf daar nou niet bij stilstaan. Als er staat als hij Jezus verwekt heeft, dan betekent dat als hij Jezus opgewekt heeft. En zo wordt hetzelfde woord in vers 34 dan ook vertaald. Het gaat niet om de geboorte van Jezus. Het gaat zelfs niet om de, hoe heet dat? Heet het onbevlekt ontvangen? Nee, zo heet het ook niet. Hè? Of wel? Onbevlekt ontvangen is? Weet ik ook. Doet er ook niet toe. Het gaat niet om de bevruchting van Maria of zo. Het gaat om de opstanding van de Heer Jezus Christus. De vertalers hebben daar wat problemen mee gehad. En dat vind je dan ook zo terug. Maar het neemt niet weg dat hetzelfde woord, ook op andere plaatsen, maar ook hier in vers 34 meteen, netjes vertaald is met uit de doden opgewekt. opgewekt. Kan niet missen, daar gaat het over. De opstanding van Christus, zijn kruisiging, was besproken in de voorgaande verzen. Maar God heeft hem opgewekt. En waartoe? Wat is daarmee? Wel, zegt Paulus hier, daardoor, door de opstanding van Christus en in de opstanding van Christus, heeft God zijn belofte vervuld. Want als je het samenvat, wat God beloofd heeft, is eeuwig leven. En in de praktijk dus onvergankelijk leven. Leven dat, niet meer, dat je niet meer kwijtraakt. Leven dat feitelijk voortkomt uit de dood. Want zo is het uit, dat is de Bijbelse gedachte. En wij kennen er twee toepassingen van. De een is die van lichamelijke opstanding. Daar gaat het natuurlijk toch over. De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. De andere noemen wij wedergeboorte. Ook met een Bijbelse term. Maar fundamenteel is het volstrekt hetzelfde. Ook wedergeboorte is opstanding uit de dood. Van de mens wordt immers geleerd in Efeze 2 vers 1 en 2 in elk geval, dat de natuurlijke mens dood is door de misdaden en zonden waarin hij wandelt, enzovoorts. En ook op andere plaatsen vind je woorden van die strekking. Dus dat moet duidelijk genoeg zijn. En de Bijbelse boodschap is een boodschap aan dode mensen. Ja, of ze nog misschien een beetje voortsukkelen in dit lichaam, alvorens ook dat lichaam doodgaat. Ja, dat kan wel zijn, maar dat is geen fundamenteel verschil. Maar de evangelieboodschap is een boodschap aan dode mensen dat er leven beschikbaar is en dat men dat leven gratis, cadeau en geheel voor niets, uit genade dus, kan ontvangen. Zonder er iets voor te doen, dat is wat het is. Zie? Want de prediking van het evangelie is niet de prediking dat de Heer Jezus stierf. Het is de prediking dat hij uit de dood opstond. En voor sommigen moet ik er dan erbij zeggen, nadat hij overleden was. En ik persoonlijk vind dat tamelijk overdreven om dat erbij te zeggen. Dat doe je alleen als je tijd zat hebt en je niet weet hoe je spreekbeurt van 20 minuten vol moet krijgen. Dan zeg je dat erbij, hè? Tijdrekken heet zoiets. Heb ik gevraagd aan een voetballer. Nee, de Bijbelse boodschap is simpelweg deze, dat er leven is. Een boodschap van opstanding uit de dood. Dat is een blijde boodschap en het is de vervulling van wat God beloofd heeft. God heeft namelijk leven, eeuwig leven beloofd. En dat is wat Petrus zegt in Handelingen 2, dat is wat Paulus zegt in Handelingen 13, dat is wat Johannes nog zegt in 1 Johannes 1, dat ik niet opgezocht heb, maar waar het wel degelijk staat in de eerste verse. Ik heb het net geciteerd. Wat wij aan schuld hebben, getast hebben enzovoort, verkondigen wij u, want het leven is geopenbaard. En het leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Simpel. Hè? Moeilijker is hij ook niet hoor. En waar wij tot geloof komen, dat wil zeggen, waar wij deze boodschap aanvaarden, want dat is wat geloven is, een boodschap aanvaarden. Waar wij deze boodschap aanvaarden, aanvaarden wij tegelijkertijd dat leven. En daardoor krijgen wij deel aan het opstandingsleven, het eeuwige leven van Christus. En omdat we hier op de bron zijn, zeg ik dat je het ook kunt noemen de Heilige Geest. Kracht van omhoog zou ook kunnen, maar liever zeggen ze stromen van kracht, want dat doet er nou niet toe. Hè? Maar het is allemaal hetzelfde. Nee, niet om ergens de gek mee te steken, maar het is allemaal hetzelfde. Het is datzelfde eeuwige leven dat geopenbaard is en waaraan wij deel zouden krijgen. Dat is de bedoeling. Wat ik ook nog citeren wil in dit verband, even daarnaast, is... Ja, terwijl ik aan bladeren ben, dwars door de Romeinenbrief, denk ik, die moet ik eigenlijk ook noemen. Maar ga eens maar even door naar Hebreeën dan, hè. Hebreeën 1, vers 1. Waar staat God? Voortijds, veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. En dan moet je hem herkennen, hè? Wat we net gelezen hebben. God heeft belofte gedaan aan de vaderen. Wij verkondigen nu de belofte die God aan de vaderen gedaan heeft, namelijk... dat hij die vervuld heeft als hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En hier, God voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, dat is Christus, de opgewekte, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, want dat staat er eigenlijk, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft, daar ga ik verder niet op in, er staat wereld, maar dat had eeuwen moeten zijn, maar vooruit. Dat wil zeggen door welke hij ook de geschiedenis maakt. Niet alleen maar de schepping als zodanig, maar de loop van de wereldgeschiedenis. Dat is hem. Maar ga ik nou niet verder op in. Hè? Die zoon namelijk, vers 3, die de welke, al zo is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijn en zelfstandigheid enzovoort. Kortom, omdat hij beelddrager Gods is, omdat hij het beeld Gods is, sinds zijn opstanding, staat het toch? Die zoon is nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft. Let erop, hij heeft eerst de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht. Let op dat er niet staat door zijn dood. Dat zou je wel zo kunnen zeggen overigens, als je eronder verstaat door zijn dood heen. En dat is de uitdrukking die gebruikt wordt in 2 vers 14 hier in Hebreeën. Maar niet door zijn sterven. Dat kan ook niet trouwens. Nee, het is door de dood heen. Maar in zichzelf staat er. En daarbij wordt gesproken over degene die inderdaad leed en stierf, maar inmiddels uit de dood is opgestaan. Lijkt me duidelijk. En die van Gods wegen gesteld is aan, laatste deel van vers 3, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Het is de Heer Jezus Christus die in zijn opstanding gepromoveerd werd tot de allerhoogste positie die je zelfs maar denken kunt. En dat heet dan de rechterhand Gods. Nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. En wat je in het vers meteen vindt dus ook, is dat nou eindelijk die Adam, die mens verschenen is, naar Gods beeld en gelijkenis. Want ja, Romeinen 5, Adam is nou eenmaal een voorbeeld van Christus. De uitspraak in Genesis 1 over laat ons mens maken ons beeld en onze gelijkenis. Dat zijn uitspraken over Christus. Dat dan eerst Adam komt. Ja, hoeveel schriftgedeelte wil je hebben waar hetzelfde zich afspeelt? Er komt eerst een andere. Er is iemand beloofd, maar er komt eerst een andere. Dat heb je ook altijd aan het loket, weet je wel. Het gemeentehuis, we gaan maar eens even. Maar het is een Bijbels gegeven. Eerst komt er een die een type is, een belofte is verder, maar een type is van degene die komen zou. Van Christus zelf. En daar staat het Oude Testament min of meer mee vol. Het heeft ook zo zijn redenen, maar daar ga ik nou verder niet op in. Ik wijs er alleen maar op dat dit verhaal hier in Hebreeën 1 vanaf vers 4 zich bezighoudt met dat de Heer Jezus Christus, die mens wiens geboorte wij rond kerstfeest gedenken, die mens dus in dat kribbetje, weet je wel, die mens, dat die mens treffelijker geworden is dan de engelen. Wat treffelijker is, dat zoek je maar op in vandaan. Hè? Hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Hij heeft namelijk uitnemender naam en dus positie boven de engelen geërfd. Had hij die dan niet? Nou ja, blijkbaar niet. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Toch? En daarna, daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over. Tot en met vers 14. En daarna komen we in hoofdstuk 2 van Hebreeën. En dan staat daar. Daarom, omdat namelijk God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. 1 vers 1. Daarom, 2 vers 1. Moeten wij ons te meer houden, nog meer houden aan hetgeen gehoord is. En dat van ons staat schuin gedrukt. Dat moet je doorstrepen, want hier waren de vertalers de draad kwijt. Kan gebeuren, toch? Overkomt mij ook wel eens, ja. Goed. Maar daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Van wie dan hebben we wat gehoord? Wim kan zo zeggen, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Huh? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, niet eens door profeten, maar door de Zoon. Daarom moeten wij ons meer dan die vaderen, met het woord der profeten, houden aan hetgeen gehoord is van de Zoon. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, want indien het woord door de boodschappers, vertaald met engelen en terecht, dat kan, indien het woord door de boodschappers gesproken vast is geweest en alle overtreding ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heer? Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de Heer. En die boodschap is aan ons bevestigd geworden door degenen die hem gehoord hebben. Je weet wel, waarvan Paulus in Handelingen 13 zei, die getuigen uit Galilea, die zijn getuigen zijn bij het volk. Zie, is precies dezelfde waarheid. Want hoe je dat ook keert of wendt, wij horen misschien het evangelie, de Bijbelse boodschap, doordat iemand het ons vertelt. Niettemin is het de Heer die het ons vertelt. Meer nog dan in oudtestamentische tijd onder de profeten. Dat is nou wat moeilijk uit te leggen. Maar het idee is dat het evangelie, waar het ook gepredikt wordt, waar ook Bijbelse boodschap gepredikt wordt, is het de Heer zelf die het doet. Die zich bedient van personeel, maar niet maar van personeel, maar hij bedient zich van mensen in wie hij woont. En dat kon je van de oudtestamentische profeten niet zeggen. Daar waren het de profeten, die hadden de boodschap gehoord, gaven het door. Maar van mijn part vind je het theoretisch, maar het verandert niks aan mijn verhaal. Als in onze dagen het woord Gods gepredikt wordt, is het de Heer zelf die het doet. Dan zeggen wij, naar menselijke maatstaven, ja, via zijn grondpersoneel, het zoiets. Hè? Maar dat kan wel zijn, maar naar Bijbelse maatstaven is het de Heer zelf die het doet. Want er zijn geen profeten meer. Niet dat er geen nieuwtestamentische profeten geweest zijn, maar die nieuwtestamentische profeten waren toch van andere aard dan de oudtestamentische profeten. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Het hangt ook samen met de andere boodschap. Het is niet meer, God belooft iets en vertrouw daarop. Nee, God heeft vervuld wat hij beloofd heeft. En heeft ons betere beloften gedaan, bovendien nog voor de toekomst. Maar dat komt pas later, dat is verderop hier in Hebreeën. Maar hier in Hebreeën wordt hier de draad weer opgenomen. God, even zien, heeft inmiddels tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij in het bijzonder ons houden aan dat woord, dat God gesproken heeft door de Zoon. En daarna volgt de rest van hoofdstuk 2, waarin opnieuw gezegd wordt wie die Zoon is. In 1 vers 3 stond al, hij is de uitdrukking van het wezen Gods, dus het beeld Gods. En in hoofdstuk 2 wordt uiteengezet dat vervulling is van ook nog tal van andere oudtestamentische schriftplaatsen en beloften. En bovendien dat hij in die positie inderdaad terechtgekomen is door de dood heen en nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Maar dan veel uitgebreider. En dan gaat het verder met dat de positie van Christus beschreven kan worden als die van hoge priester, maar dan van het nieuwe verbond en zo verder. Dat is de rest van de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief eindigt ook weer met te zeggen dat wij ons te meer zouden houden aan hetgeen gehoord is. Maar dan zijn we in hoofdstuk 12, geloof ik, of 11, ik weet niet precies meer. Hoofdstuk 12, dacht ik. Maar dan laat ik het even bij en dan ga ik terug naar... Ik zou Romeinen nog even onderweg meenemen. Hè? Dat is ook een aardige. Want Romeinen is de eerste brief in het Nieuwe Testament. En dus ook een soort begin. Romeinen hoofdstuk 1, waar Paulus in vers 1 zegt dat hij is dienstknecht van Jezus Christus, dan wel hij is een geroepen apostel. Hij is afgezonderd tot het evangelie van God. Dat wil zeggen dat hij de blijde boodschap, want dat is evangelie, als je het letterlijk vertaalt vanuit Grieks, dat hij die blijde boodschap van God zou verkondigen. Hij is daaraan gewijd, dat is zijn verantwoordelijkheid. En daarvan staat dan dat evangelie van God, vers 2, tevoren beloofd was. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Het is dus net zo'n begin als de Hebreeënbrief. God heeft vanouds gesproken. En hier staat precies hetzelfde. En er staat dus ook dat het nu vervuld is geworden, uiteraard. Het evangelie was beloofd. En daarna staat er dat dat het evangelie is het evangelie van de Zoon van God, vers 3. En dat lazen we in Hebreeën dus ook, hè. Gaat om die Zoon. Wie is dan die Zoon? Wel, zegt vers 3 in een stuk wat tussen haakjes gezet is, opdat we de draad niet zouden kwijtraken. Daar ben ik altijd nog dankbaar voor. Er staat, die Zoon, die is geworden uit het zaad van David naar het vlees. Geworden, ontstaan, verwekt, maar niet in de zin van opgewekt dan uiteraard, hè, naar het zaad van David. Ja, en tegen kerst weten we het allemaal weer. Hè. Ik heb het allemaal uit ons hoofd. Hè. De rest van het jaar zijn we het gewoon weer vergeten. De meesten althans. Maar niettemin uit het zaad van David. Want God had aan David belofte gedaan dat iemand uit zijn zaad, iemand die uit zijn lijf voortkomen zou, op zijn troon zou zitten. Voor altijd. En dat zei Petrus in Handelingen 2. Dat hebben we alweer weggeslagen, maar daar stond dat. In die toespraak. Staat ook dat David dat wist. Nou goed. Dus die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Vandaar dat het Nieuwe Testament Matthäus 1 vers 1 begint met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. Ja. En Abraham. Dat was ook wat dan beloofd, maar daar ga ik nou verder niet op in. Hè? Maar goed, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En dan vers 4, volgende vers. Die krachtelijk, ja, struikel ik altijd over dat woord. Die krachtelijk gesteld is, orizo, is aanstellen, ordineren. Hebben ze vertaald met bewezen, ik weet ook niet waarom. Ik geloof dat de zogeheten nieuwe vertaling het nog beroerder heeft, als ik me goed herinner. Omdat men die begrijpt, hè. Maar er staat echt gesteld. Zonen worden namelijk aangesteld. Daar is geen uitzondering op. Zonen worden aangesteld in die positie. En wel door een vader. En ze waren er al wel eerst. Maar ze waren nog geen zonen. Vanaf een bepaald tijdstip zijn ze zoon. Omdat de vader op een bepaald tijdstip hem tot zoon heeft gesteld. Er is niks moeilijks aan. Het is Psalm 2. Ik zal vanuit besluit verhalen. Staat daar. Hij heeft tot mij gezegd. Gij, zijn de woorden van de Heer Jezus. Via de mond van de psalmist. Hij heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden. Een dag dus. Heden heb ik u gegenereerd. Bij nader inzien. Handelingen 13 hebben we ook alweer weggeslagen. Maar het is Paulus die die tekst daar aanhaalt. En zegt dat heden is vervuld op de dag van zijn opstanding. Die datum was het. Toen werd Jezus van Nazareth, de zoon van David, gesteld tot zoon van God. En tot zoon van David wordt hij nog gesteld in de toekomst, als hij zijn troon in Jeruzalem zal opeisen. Dat is in zijn wederkomst dus. Zo gaan we verder. Maar goed, die krachtelijk gesteld is te zijn de zoon van God. Hoe dan? Wat staat erachter? Naar de geest der heiligmaking. Maar omdat bijna niemand dat begrijpt, heeft Paulus het meteen aangevuld en gezegd, nou ja, uit de opstanding der doden. Want die geest der heiligmaking is ook gewoon de Heilige Geest. En het is nou ons onderwerp niet, maar kan je wel wat huiswerk meegeven. De term Heilige Geest in de Bijbel is niet maar de aanduiding van de geest van God of een van de drie personen van de Godheid. Ik kan de term bijna niet uit mijn keel krijgen, omdat het zo verschrikkelijk onbijbels is. Maar daarom zeg ik ook, dat is het niet. De term, let goed op wat ik zeg, hè. De term Heilige Geest is de aanduiding van het opstandingsleven van Christus. Iets korter, maar die is lastiger. De term Heilige Geest is de aanduiding van Christus. Maar goed, van de geest van Christus, het leven van Christus en dus gewoon Christus. De opstanding wel te verstaan. Voor degene die nou zegt, maar Maria werd toch zwanger bevonden uit de Heilige Geest, zeg ik, nou ja, die gebeurtenis in zichzelf is op zich al een voorbode, een voorbeeld, dan wel een type van zijn opstanding uit de dood. En daar gaat het echt over. De maagdelijke geboorte van de Heer Jezus is een soort vooruitgrijpen op zijn opstanding uit de dood. Het kan niet, het is tegen de natuur, maar het zal wel gebeuren. Nou ja, zijn geboorte is sowieso een uitbeelding van zijn opstanding en zelfs van zijn wederkomst. Maar goed, dat kan ik nou allemaal niet zo gauw niet bespreken. Maar zoek het maar eens uit. De term Heilige Geest in de Bijbel is de aanduiding van het opstandingsleven van Christus en daarmee van het leven dat ook wij door wedergeboorte hebben ontvangen. En hier heet het geest der heiligmaking en het heeft net zo goed van doen met precies hetzelfde opstanding uit de dood. Want staat er ook voor alle duidelijkheid gewoon achter. En sindsdien heet hij ook Jezus Christus, onze Heer. Zie? En dan meteen, door welke wij hebben ontvangen genade. Nou ja, dat zegt Paulus in de eerste plaats over zichzelf. Maar hij zegt het wel in meervoud, dus er moeten er nog meer zijn. En wij weten dat natuurlijk, wij, u en ik, wij hebben ontvangen genade door deze opgewekte Christus. En nou blader ik in één klap terug naar Johannes hoofdstuk 1. Vers 14 dan eerst maar even. Het woord is vlees geworden, betekent gewoon. Maak er een notitie van, want nu ga ik er niet verder op in. Misschien morgen, maar ik beloof nooit wat, hè. Het woord is vlees geworden betekent gewoon dat woord dat in oud-testamentische tijd gesproken was. Het woord, dan wel de woorden, dat maakt geen verschil. Dat het in oud-testamentische tijd gesproken woord vervuld is geworden. Het heeft handen en voeten gekregen. Het heeft gestalte gekregen, andere term, het is vlees geworden. Ik kan het wel aantonen, ik moet het ook eigenlijk doen, denk ik. Maar ik doe het nou niet. Dus als je dringend is, dan morgen wel, hè. Dus ik wil laten zien dat de term dat wel degelijk betekent. Zo leest men hem hier niet, daarom leg ik er zoveel nadruk op. Maar zo moet hij gewoon gelezen worden, dus niks moeilijks aan. Het woord dat van ouds gesproken is tot de vaderen, is nu, of heeft nu gestalte gekregen. Of anders gezegd, dat wat beloofd was, is verschenen. En op het moment dat het beloofde vervuld wordt of verschijnt, kortom, op het moment dat het woord vlees wordt, want dat is wat de term betekent, breekt inderdaad een nieuwe tijd aan. Dan is er ineens eeuwig leven. Dan is er ineens verzoening, verlossing, zaligheid, nieuwe schepping. Want het zijn allemaal termen die daarvoor gebruikt worden. Spreken we een andere keer. Maar het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, dat wil zeggen, dus het heeft onder ons verbleven. En daarna, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. Daar heb je dus diezelfde zoon uit Hebreeën 1 en uit Romeinen 1. En eventueel uit Handelingen 2 en Handelingen 13. Want het woord, de belofte Gods, wordt in de eerste plaats vervuld in de persoon van de Heer Jezus Christus. Voor zover wij er deel aan hebben, voor zover die belofte aan ons vervuld wordt, komt dat omdat wij verbonden zijn met, deel hebben aan, is de term in de Statenvertaling, Christus. Zie? En dus, het woord is vlees geworden, we hebben hem gezien, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborenen, de zonen van de Vader, want de term enig geborenen, betekent niet dat het er maar één is en dat hij geboren is. Want dat hij geboren is weten we zo wel, want anders kon hij er niet zijn. En dat hij enig is klopt ook al niet, want er zijn er wel meer. Ook zonen gods. Kijk maar even in de concordantie, of in de Bijbel, als je het zo uit je hoofd hebt. Zonen gods. Er zijn er zoveel die zo genoemd worden. Dat betekent de term ook niet. De term enig geboren is een synoniem voor eerstgeborene. En eerstgeborene betekent ook niet dat hij geboren is, want dat is vanzelfsprekend. En ook niet dat hij de eerste was die geboren werd. Want ik ken in de Bijbel nogal wat eerstgeborenen. Nou, eigenlijk de meesten die zo genoemd worden, zij waren niet als eerste geboren. Die heb je toch, hè? Het is een juridische term. Het is een term ter aanduiding van de grote erfgenaam. Dat is wat het is. En als een zoon een enig geborene genoemd wordt of een eerstgeborene, dan zegt dat niks over de volgorde, maar het zegt iets over rangorde. Het is toch orde. Hè? Want dat kan, hè? Ja, je kunt tellen 1, 2, 3 door de tijd heen, maar je kunt ook in rangorde tellen 1, 2, 3 van boven naar beneden. Stefan Christus staat, hij was voor alle dingen in Colossense bijvoorbeeld. Ga ik niet aantonen, maar ik zeg het maar gewoon. Betekent het ook niet dat hij er al was voordat er iets anders was? Dat was misschien wel zo, maar dat betekent het daar in geen geval. Dat betekent hij is boven alle dingen. Hij komt eerst, dus. Niet dwars door de tijd, maar van boven naar beneden. Nou goed. Heerlijkheid als des enig geboren, eerstgeboorterecht, van de Vader en bovendien vol van genade en waarheid. Soms denk ik dat de duivel ermee speelt. Maar niet zo lang geleden kreeg ik een artikeltje onder mijn ogen. En ik krijg niet veel artikeltjes onder mijn ogen. Maar eentje waarin stond glashard dat de Heer Jezus in zijn dagen de wet predikte. Want genade kwam pas later door via de apostelen en Paulus in het bijzonder dan. Maar vooruit, want Jezus leefde onder de wet. Dat is waar. Hij leefde onder de wet. Of hij er zich veel van aantrok, daar zullen wij het nog over hebben. Of misschien is dat heel niet nodig, dat we het daarover hebben. Maar vooruit, ik denk dat we dat ook nog wel even doen. Maar hij mag dan onder de wet geleefd hebben, maar dat wil niet zeggen dat hij de wet predikte. Er waren er trouwens zat in oud-testamentische tijd die strikt genomen onder de wet leefden. Al die Israëlieten in Canaan officieel leefden onder de wet. Maar ook in het algemeen kun je rustig zeggen dat niemand er zich wat van aantrok. De historie, Bijbelse historie, bewijst dat. En ik kan ze geen ongelijk geven. Oh, sorry. Heb ik nog 5 minuten? Heb ik nog 5 minuten? 1 minuut. Nou goed, dan kom ik je morgen al terug. Zal ik je even wat vertellen. Dan ben ik er ook weer kwijt. Ik hoorde gisteren op de radio over een boek dat geschreven is door iemand van de RPF, wiens naam ik kwijt was. En het was niet leerling, want die zit er niet meer, geloof ik. Hè? Ik houd het niet bij. Iemand van de RPF. En hoe het boek heette, weet ik ook niet. Maar het ging over politiek uiteraard. En waarin hij zei dat er geen principes meer gehanteerd worden. Daar komt het kortheidshalve op neer. Geen vaste principes meer. Geen waarheid meer gehanteerd wordt in de politiek. Het is allemaal gewoon handel en er staat niks meer vast. En gedrevenheid, zegt hij, miste hij. Dus niemand die nog bepaalde beginselen heeft die gerealiseerd wil zien in de politiek. En daar heeft de man natuurlijk, denk ik, toch wel gelijk in. Hè? Ja, dat denk ik. Want zo socialistisch is de Partij van de Arbeid ook niet. En zo christelijk is het CDA ook niet, zal ik maar zeggen. Dat maakt allemaal wel heel weinig uit. En liberaal, VVD. Nou, ik geloof het ook niet zo erg. Maar echte beginselen zijn er niet bij. Groen, hoe was het ook weer? Dat noem ik helemaal geen beginsel. Dus ik denk dat hij wel gelijk had. Maar zijn boek werd gepresenteerd met allerlei politieke kopstukken erbij. En toen daar in die bijeenkomst kreeg je de wind van voren. Dat werd dus voor de radio uitgezonden. Hè? En ik moet zeggen, er was een soort discussie tussen deze man enerzijds en de een of andere figuur die zich atheïst noemde. Van Danzig was dat. Volgens mij, nou, laat maar zitten. Toen werd het toch nog ballet. Maar nee, goed. Maar erkend atheïst. En die had als weerwoord tegen die RPF. Van, ja, ik weet wat jullie willen. In beginsel, jullie willen de 10 geboden invoeren in Nederland. Daar gaat het uiteindelijk om. Wet, in de zin van de Bijbel. En deze atheïst bracht daar tegen in. Die zei, ja, dat kan al wel zijn. En, maar ik weet in ieder geval zeker dat als dat gebeurt, wordt de ellende in het land alleen maar groter. Dan komen we in grote problemen, in allerlei opzichten. In de particuliere levens van de mensen, in de economie trouwens ook. He? Hij zegt, de Sabbatswet en de winkelsluitingswet, dat draagt elkaar in geen geval. Maar hij noemde nog een paar dingen om abortus, euthanasie, echtscheiding noemde hij trouwens ook. Lijkt me ook niet zo verkeerd om dat eens te noemen dan in dat geval. Hij zegt, de ellende in het land is er niet mee gebaat. De ellende wordt alleen maar groter. Ik heb daar toch wel een poos over na zitten denken nog. En uiteindelijk dacht ik, de man heeft volkomen gelijk. Sorry voor de RPF. Maar die atheïst, ik ben geen atheïst uiteraard, maar die atheïst heeft volkomen gelijk als hij zegt, zijn mooie wetten, maar je kunt er niet onder leven. Want dat is wat de Bijbel uiteindelijk ook zegt. Het zijn mooie wetten. Het zijn idealen. Maar je kunt er niet onder leven. Dat is een goede reden voor. Wij zijn niet ideaal. Dat ben jij niet, dat ben ik niet. Vraag het maar aan je schoolfamilie. Ja. Nou goed. Wij komen tekort. En dat is nou precies wat de Bijbel zegt. Ik vind het jammer dat die discussie niet verder ging. Trouwens, ik hou helemaal niet van discussie. Maar als ik dan in de auto zit en toch niks te doen heb, dan vind ik het wel eens aardig om eens te horen hoe anderen erover denken. Maar ik vond het een pracht van een verhaal. Ja. Uit de mond van een atheïst, daar kun je niet onder leven. Krijg je alleen maar nog grotere ellende van dan het al is. Nou, ik heb geen weerwoord van die RPF-man meer gehoord. Hebben ze in ieder geval niet uitgezonden. Maar het is inderdaad zo. Maar bij nader inzien, dat is nou net precies de Bijbelse boodschap. Die wet, daar kun je ook inderdaad niet onder leven. En voor zover er mensen onder de wet waren, dat waren er niet veel overigens. Beslot heeft God die wet nooit gegeven aan de mensheid als zodanig. Echt niet. En bovendien pas na 2500 jaar, na Adam, is hij de wet gegeven aan een volkje van pak een beetje 600.000 man. Hoeveel was het? Op de hele wereldbevolking bepaalt niet veel. Dat is nog een ander statement. Maar wat maar om gaat is dat voor zover men daaronder leefde, moest men ervan verlost worden. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is, en dat is ook wat hier staat. En niet alleen van die wet, maar van alle wet die door de mens aan anderen wordt opgelegd. Zo werkt het namelijk niet, want bij nader inzien gaat het nog een hele stap verder. Het welbevinden, het geluk van de mens, blijdschap, vrede, zoals vruchten van de geest noemen, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, de goede tierenheid, de kuisheid, zei hij. Bolkestein zei het, die citeerde het uit Galaten 5. Dat is heel plechtig, Galaten 5. Maar goed, maar al die dingen, die in de Bijbel trouwens niet als deugden naar voren worden gebracht, meneer Bolkestein, maar als vrucht van de Heilige Geest overigens, al die dingen zijn in ieder geval niet mogelijk zolang de mens moet voldoen aan verplichtingen die hem opgelegd zijn geworden. Moeilijk uit te leggen, daarom denk ik altijd, zoek het maar uit, denk er maar een poosje over na en misschien kom je er zo niet uit, dan in de praktijk van het leven wel. Dat gaat namelijk niet. Je kunt dan, onder zo'n wet kun je niet doen wat je hart je ingeeft. En als je niet kunt doen wat er in je hart is, dan word je diep ongelukkig. Frustratie heet zoiets. Zeg maar, dan kan een mens niet meer leven. En daarom moet hij verlost worden. Het is jammer dat een atheïst dat moet zeggen tegen iemand die zegt het christendom te vertegenwoordigen. Dan begrijp je meteen waarom ik moeite heb met politiek. In elk geval, wat dit schriftgedeelte gewoon zegt, en daar kom ik dan morgenochtend wel weer op terug. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Vers 17. Een nadere aanvulling op vers 14. Vol van genade en waarheid. Wat de Heer kwam doen, is niet de wet prediken. Laat staan heel de wereld onder de wet brengen, wat voor wet dan ook. Hij kwam precies het tegenovergestelde doen. Hij kwam weliswaar onder de wet, in die positie, als Israëliet in Kanaan, was hij onder de wet, maar hij kwam in die positie, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Dat is Galaten 4, maar daar hebben we het een andere keer weer over.